I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tony Media. Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmelpenninck, samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed, waaronder gesproken. Ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in het bed.
Maarten, we zijn weer terug.
Ja.
In de catacomben van Atelier Munro.
Gemist. Ja. Een mooi pak omheen. Ja.
Lekkere geuren van stofjes.
Soms loop ik in mijn eigen garderobe rond en dan doe ik mijn ogen dicht. En dan denk ik dat ik toch met jou ergens...
Je loopt, even voor, ja. Voor de gewone luisteraar, voor de lieve vastgoedstudent die dit luistert.
Ja.
Ik loop in mijn eigen garderobe rond.
Ja, dat kan makkelijk.
Kun jij in je eigen garderobe rond?
Ja, we hadden het nog laatst over paddel. Ik zou best een paddelbaantje in mijn garderobe kunnen.
Echt? Jij zou een paddelbaan?
Ja, kleintje dan.
Het is wel paddel namelijk.
Ja, nou ja. Maar dat zou kunnen.
Ja?
Maar kleintje hoor.
Een klein paddelbaantje?
Ja, ja.
Maar waarom neem je niet wat mensen in huis?
Nou, dat is dat zeg je nou. Ja. Maar nou, dat heb ik wel gedaan, hoor.
Ja?
Ja, dat weet je ook. Ik heb een heel gezin een tijdje in huis gehad.
Oh, is dat echt zo?
Ja, 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 een Oekraïns gezin. Oh. Een hele tijd. Vier kinderen. Moeder met vier kinderen.
Wat goed van je.
Ja. Ja, maar
ik portretteer je ook altijd als een soort
dat moet ook. Dat hoort bij het programma.
Vervelende rechtse man.
Ja.
Maar je bent natuurlijk gewoon een brave CDA.
Daarom. Midden, de man van het midden.
Onze gast is Ferdinand Grapperhaus. De zoon van de CDA-minister. Ooit geweest. Daar gaan we het niet over hebben. Want een zoon is een man die niks met zijn vader te maken hoeft te hebben. Dat hoeft helemaal niet. Ik vind het wel heel irritant als over mijn voorouders gesproken wordt. Misschien vind jij dat prima, maar we gaan het in ieder geval niet over hebben. Wat doe jij precies? Stel je nog even voor de mensen die jou niet kennen. Ik ken jou wel, want je hebt vaak aan pitchwedstrijden meegedaan en we hebben elkaar vaker ontmoet. Maar vertel nog even over Vizé.
Ja, dank jullie wel voor deze intro. Hij ging nog even alle kanten op, maar we eindigen bij mij, gelukkig. Ferdinand Grapperhaus. ik heb een bedrijf in Delft en daarmee ontwikkelen we technologieën om eigenlijk een positieve impact te maken op de wereld. En onze focus is voornamelijk op het verduurzamen van gebouwen. We kunnen gemiddeld 30% energie besparen in gebouwen. Doen we met sensoren en software. En dat brengt mij hier vandaag. En om met jullie daar over verder te praten.
Hoe ben je ermee gekomen? Je bent een Delftenaar.
Ja.
Daar zijn jullie allemaal heel goed en technisch en slim en zo. In tegenstelling tot die Amsterdamse Rotterdamse praatjesmakers, zoals wij dat zijn.
Nou, ik kom uit Amsterdam. Dus het was nu ook een thuiswedstrijd. Ik woon weer in Amsterdam. En ik ben wel een beetje ook in Amsterdam opgegroeid. En ik hou echt wel van een uitdaging. Ik kan me ook wel tegen dingen verzetten. Maar ik hou ook wel van een beetje de opzoeken waar zitten nou de moeilijkheden. En zo ben ik uiteindelijk naar Delft gegaan. Ik ben in Delft gaan studeren. Ik dacht, eerst ga ik technische bestuurskunde doen. Maar uiteindelijk heb ik daar rondgevraagd. De moeilijkste studie was technische natuurkunde. Dus een beetje vanuit de uitdaging ben ik dat gaan doen. En
echt, je hebt gevraagd, wat is het allermoeilijkste? Dan wil ik dat doen.
Nou, ja, letterlijk.
Dat is ambitieus.
Eigenlijk, ja. En ik heb daar jaren spijt van gehad. want ik vond het ook echt wel heel moeilijk. Ik ben niet de diehard natuurkundige die alleen maar vooraan in de les op zit te letten en alles begrijpt. Maar ik ben er wel doorheen geworsteld. En ik vind het nu achteraf zo'n mooi vak. De wetenschap en zeg maar de taal van natuurkunde en wiskunde.
Ja.
Om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen met zoiets vind ik heel mooi. En uiteindelijk liep het ook een beetje zo toen ik richting het einde van mijn studeren kwam. Ja, dan zijn er allemaal opties om een beetje misschien strategie consultancy of dat soort dingen in te gaan.
Er zitten natuurlijk heel erg op te wachten, hè, bij de McKinsey's. Dit soort gasten.
Er wordt flink gehengeld in die vijver en gehosseld. Ja. Maar uiteindelijk ben ik toch wel weer voor die uitdaging gaan. Dus achteraf makkelijker gezegd dan gedaan, maar toch gaan ondernemen.
Ja.
En ja, ondernemen in de sector, die Maarten heel goed kent ook natuurlijk. Met dan ook nog eens een duurzaamheidsambitie.
Ja.
Dat is wel weer een uitdaging.
En we schrijven welk jaar? Wanneer ben je begonnen?
2014 hebben wij het bedrijf opgericht. En we zitten nu in 2022, dus we zijn nu echt 8 jaar bezig.
8 jaar bezig.
Ja.
En je hebt, je hebt alle prijzen gewonnen. Je werd startup van het jaar in Nederland in het eerste jaar al. Europees beste startup in 2015 zie ik op mijn lijstje staan. Je zat in de Forbes 30 under 30.
Ja.
Wat levert dat soort dingen op?
Ja, het is wel een lijstje. Ik denk dat het ons heel veel aan het begin, namens bekendheid natuurlijk, gedaan heeft. Heel veel aan het begin tractie heeft gegeven. En dat je daardoor ook heel snel in een sneltrein dingen kan leren. Mm-hmm. Ik denk ook wel, we zijn ooit begonnen met stroomopwekkende ramen. En we dachten echt, hier gaan we de hele wereld mee overnemen. Ja, dit wordt geweldig.
Dat was het eerste idee.
Ja,
hè?
Dus... En we hadden een patent en we hadden een missie. En we gingen ervoor. Ons wachtwoord was heel lang World Domination op kantoor. We gingen er echt voor.
Lekker beschrijf. Beetje Muskiaans klinkt dit.
Zo zijn er verschillende benamingen voor. Maar we gingen ervoor. Maar uiteindelijk, techniek is niet alles. Je moet ook kijken naar hoe is het toe te passen. Hoe is het toe te passen in de bouw. En uiteindelijk kwamen we er wel achter dat... We hebben een paar hele mooie projecten gaan, waar we ook echt met de gevel stroom opwekken, terwijl je erdoor naar buiten kan werken. Ik ben daar heel trots op.
Ja.
Maar als je onderaan de streep keek wat daar dan de terugverdientijd van was, hoeveel kosten dat opleverde voor de ontwikkelaar of investeerder. Ben ik heel blij dat een paar partijen dat gedaan hebben, maar dat bleek gewoon niet schaalbaar. Dus we hebben eigenlijk de eerste 6 jaar...
De opbrengsten waren te gering.
De opbrengsten ten opzichte van de investeringen kosten, waren... En dat kwam ook vooral dat als wij iets onderaan de keten inbrachten... Ja, dan kostte dat een paar tientjes. Had dat zeg maar een terugverdientijd van 5 jaar. Maar als dan de hele keten eroverheen ging, kwam het bij de eindklant terecht. En we zaten er zoveel marges en eroverheen... dat er een terugverdientijd van meer dan 50 jaar op zat. Ja. En dat werkt gewoon niet. En daar zijn we echt wel een paar keer voor terug naar de tekentafel gemoeten. En ja, ik denk dat is... onderdeel van die uitdaging. Ik denk
dat frustrerend? Dus dat je eigenlijk in dat kleine schakeltje de boel rondrekent, maar dat op het hele grotere geheel dat het dus niet rondrekent.
Ja, dat was heel frustrerend. En ik denk dat het heel veel... We hebben echt veel tegenslagen gehad door al die jaren. Dus het lijkt inderdaad, als je het zo presenteert, heel veel mooie prijzen en heel veel mooie dingen. Maar dat is vooral voor het innovatief zijn. Voor de uitdaging aangaan om met een technologie te komen. Om ook weer te luisteren naar de markt en dat dan weer aan te passen. En uiteindelijk zijn we nu wel op 2 technologieën aangekomen. 1 is een coating voor kassen, waardoor tomaten, komkommers en alles 10% sneller gaat groeien.
Ja.
Daar hebben we nu een spin-off van gemaakt. En dat gaat zelfstandig verder. Daar ben ik ook echt heel trots op.
En dat is een coating die op de... kas op de ramen wordt aangebracht.
Ja, dus we zijn ook ooit begonnen met coatings. En die coating brachten wij op glas aan en die zette het licht om naar de zijkant. En daar werd het door zonnecellen omgezet in elektriciteit. Maar dat bleek dus qua componenten in het realiseren van een nieuwbouw of een renovatieproject te ingewikkeld. Nou zijn we gaan kijken, wat kunnen we met die coating? Nou, die kunnen we op een kas aanbrengen. En daar kunnen we echt ervoor zorgen dat tomaten, komkommers, paprika's, wiet... 10% sneller groeit.
Ja,
10%. En er zitten ook enorme marges daarop. Maar als je nu kijkt naar energiegebruik, ook in kassen. Dit is een heel makkelijk product. Je brengt het aan op een bestaande kas. En de dag erna groeit alles wat eronder groeit sneller. Maar ons hoofdproduct is nog steeds voor vastgoed. We wekken geen stroom meer op in de gevel. We meten in de gevel en we meten in de rest van het gebouw. En we zijn eigenlijk een soort paraplu die alle slimme onderdelen in het gebouw aan elkaar koppelt. En daarmee besparen we energie.
Ja, dus...
Wat is er gebeurd met de ramen?
Ja, in die ramen stoppen we dus wel nog sensoren.
Ja.
En die sensoren hebben ook wel een zonnecelletje. En die wekt stroom op, maar niet om het gebouw van energie te voorzien. Maar om data te meten waardoor het gebouw energiezuiniger kan worden. Dus als wij meten hoeveel zonlicht er beschikbaar is... Dan kunnen we dat gebruiken om binnen in het gebouw de verlichting uit te doen... of de verwarming lager te zetten of juist het omgekeerde.
Maar dat hele idee van... Want dat was natuurlijk altijd zo'n aantrekkelijke gedachte van... met al dat oppervlak van die grote ruiten, met name op flats. Dan denk je aan de Zuidas. Daar kun je energie mee opwekken. Dat idee moeten we dus toch gewoon loslaten? Omdat
het... Nee, we moeten het niet helemaal loslaten. Alleen ik ben er wat voorzichtiger in geworden om dat de hele tijd in de, zeg maar, in de markt te delen. Want hè, dan blijft men maar daarop doorvragen. Ja. We hebben zoals een afspraak. Nu zoals nu ook weer. Dus we hebben een afspraak gemaakt met de TU Delft. Dus ook een minderheidsaandeelhouder in ons bedrijf. En we doen daar samen onderzoek mee. En dat onderzoek moet gewoon weer verder doorgaan. Die efficiëntie moet omhoog. De coatings moeten versimpeld. De levensduur moet verder. En op een gegeven moment moet je... Ja, komen daar zulke budgetten bij kijken die voor een start-up, scale-up niet te dragen zijn, maar die je over lange termijn onderzoek met de universiteit wel kan.
Ja, dus we moeten jullie bedrijf nu zien als een bedrijf dat met name de buitenste schil van gebouwen laat meten en de boel binnen die gebouwen efficiënter maakt.
Ja,
of dat en, nou groeien van planten is of energiebesparing.
Ja, zo goed gezegd, goed geformuleerd. En vooral ook het aansturen. Dus dat heel veel schillen van gebouwen zijn statisch. Maar je moet die dynamisch maken. Je moet veel meer doen met de omgeving. En ja, wij faciliteren eigenaren en asset managers van projecten om dat te doen.
En wat is jouw rol binnen het bedrijf?
Ik probeer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dus ik leid nu nog het geheel, maar we zijn dus bezig met die spin-off. En dan leid ik de vastgoedoplossing.
Want jij bent natuurlijk, zo heb je dat omschreven, je bent begonnen met het idee, ik moet me vooral aan de beta-kant mezelf gaan uitdagen. Toen kwam je dus ook met een creatief product, echt een technisch product.
Ja, zeker.
En ik kan me voorstellen dat in de afgelopen 8 jaar jouw rol ook enorm is veranderd. Je hebt moeten managen, je hebt moeten gaan leuren bij bedrijven. Je bent bijna politiek moeten gaan bedrijven. Ik kan me voorstellen dat het misschien wel heel anders is geworden dan je dacht.
Ja, zeker. En dat is... Dat hoort er allemaal bij. Het is niet een rol die me altijd even goed past, maar het is onderdeel van die uitdaging. Ik kan me nog wel herinneren. Nou ja, dat je af en toe gewoon... Je moet niet loslaten. Want we zijn gewoon de bebouwde omgeving aan het verduurzamen. En dat is... Mensen zitten gewoon soms helemaal niet op je te wachten. Nee. Maarten die zag me laatst alweer ergens aankomen. En dan zegt hij, oh nee, daar kom je weer. Hij duikt gewoon weg. En het begrijp, weet je, dat is Maarten niet de enige in.
Nee, dat is... Nou, je bent eigenlijk... Net daarom vroeg ik wat jouw rol was. Want dat staat waarschijnlijk niet op je kaartje. Maar je bent natuurlijk ook gewoon echt harde sales aan het doen. Tenminste, dat heb ik zelf ondervonden.
Maar
vind je het gek? Dat moeten gewoon verkopen.
Nee, ik vraag wat zijn rol is.
Dus
kan ook iemand anders zou dat kunnen doen. Duidelijk Ferdinand's rol.
Ja, mijn kaartje staat directeur of CEO. En ik weet niet wat op jouw kaartje staat.
Niks.
Is mijn naam staat.
Ja, je naam.
Jongen.
Nee, er staat ook maar... Oké, laten we ervan uit gaan dat hetzelfde. En ik
doe sales, dat is ook heel duidelijk. Dat is meteen duidelijk als ik begin te praten dat ik aan de saleskant zit van mijn bedrijf.
Ja, nou, ik denk dat als je met mij praat... Dat ook echt een groot onderdeel is van mijn missie nu. En we zitten ook wel echt in een fase nu. We hebben dus 2 jaar geleden die pivot gemaakt. We hebben nu een nieuwe oplossing. En zeker nu met de huidige energieprijzen is het wel echt heel belangrijk dat iedereen weer opnieuw weet wat wij doen.
Maar ik heb jou echt op mijn nek gehad. Hè. Dat was echt duiken. Waar heb jij dat zo... Waar heb je dat? Wist je dat je dat in je had? Dat sales? Ik bedoel, dat is gewoon ouderwets.
Dat is niet heel Delfterigs.
Dat is niet heel Delfterigs. Nou, kijk, dat misschien aan het begin begon ik ook al een beetje over. Ja, ik ben wel opgegroeid in Amsterdam. Ik heb me altijd wel beërkt. Ik kom gewoon uit een hele nette familie, heel veel kansen, heel veel dingen. Maar ik heb me altijd wel een beetje verzet. Ook al ik zat op het Vossius Gymnasium hier in Amsterdam. Ik ga toch een beetje die edge naar op zoek. En ik denk dat je dat ook met sales wel doet. Want eigenlijk. Ja, zeker in dit geval wil je iemand overtuigen van iets waar iemand nog net niet helemaal van overtuigd is. Want de business case zonder een verduurzaming is vaak beter.
Ja.
En dat dus als dan uiteindelijk dat die drive naar boven komt, dan kan je volgens mij alles.
Hoe belangrijk is het ideologische aspect bij jou? Want bij veel duurzame ondernemers wordt wel eens gedacht van, nou, dat zijn hele bevlogen mensen, maar... In de praktijk valt dat vaak best mee. Dat zijn gewoon vooral mensen die zijn, die geloven in vooruitgang en techniek.
Gaat in de markt.
En gaat in de markt. Zijn ook gewoon ondernemers, weet je.
Ja.
Dat wordt nog wel eens...
Ik ben echt wel gewoon een ondernemer. Ik geloof dat ik wel mijn generatie, zeker als je alle kansen hebt, een soort verantwoordelijkheidsgevoel hebt om wel je tijd en je aandacht in iets insteekt waar je wel de omgeving beter maakt. Maar ik verdien echt niet de schoonheidsprijs.
Morele ambitie noemde Rutger Bregman.
Ja, morele ambitie, morele verantwoordelijkheid ook, die voel ik wel.
Ja.
Maar ja, ik eet ook nog vlees en probeer dat echt wel te minderen. Ja. En ik vlieg ook nog wel eens.
Ja.
En ik vind dat zo zonde aan de hele discussie. Het is wel leuk misschien om af en toe, we hadden het daar net even over, dingen te polariseren.
Ja.
Maar dat is de grootste vijand van duurzaamheid, is dat het zo gepolariseerd wordt.
Ja, dat we allemaal alleen maar naar elkaar zitten te wijzen.
Ja,
dat schiet natuurlijk allemaal niet
op. En dat je gelijk in een hokje gezet wordt. En daar moeten we wel vanaf.
Vind ik een hele goede. Ja. Dit is toch een politicus ook.
Ben ik helemaal met
hem. Ja, een leider.
Ja. Ja, Maarten, het is weer tijd voor onze rubriek Het Pareltje van de Week. Ik heb deze week voor jou iets meegenomen. En jij mag natuurlijk weer raden wat de verkoopprijs is. Het is deze keer een kantoorpand. Ik dacht, ik ga ze even variëren. Het is een klassiek kantoorpand in Den Haag. Mm-hmm. Aan de Nassaulaan. We hebben hier te maken met een monumentaal pand in de historische villawijk Willemspark. Het totale aantal meters is 477. Dus bijna 500. Prachtig marmer, ornamenten. Vrij statig pand.
In verhuurde staat? Of?
Het pand is leeg. Er staat bij dat het tevens als kantoorpand of als woning is te gebruiken. Dus je kan eigenlijk alle kanten mee op.
Goed onderhouden?
Goed onderhouden, maar niet geweldig. Zwembad als ik het
erbij?
Zo zie. Nee, geen zwembad.
Peddelbaan?
Nee. Peddel? Padel?
Nee, het is... Och jongens, het is peddeltennis.
Paddel?
Nee, jij loopt padel. Achter die Hollanders allemaal achteraan. Die padel zeggen, het is peddeltennis.
Echt waar?
Ja,
dat is
echt
toch Spaans? Dan zeggen ze dat padel?
Nee, dan zeggen ze peddel.
Echt waar?
Echt waar. Ja, ik doe dit al sinds de jaren 80.
Oh, god, meneer, was weer eens trendsetter, hoor.
Voor mij is het alweer passé.
Zeg, Maarten, we hebben het over Haagse kantoorpanden. Maar, hou
dus
op met je gepadel.
Inpandig, zwembad niet.
Allemaal niet, gewoon. Het is helemaal niet helemaal up-to-date.
Goed.
Het is wel statig. Het zijn wel mooie plafonds. Het is wel mooi marmer.
2,5 miljoen.
Dat is niet heel gek. Het is wat goedkoper. Het is 2 miljoen.
Mm.
2.075.00.
Dus mocht ik een kantoor in Den Haag willen beginnen?
Ja, dan is dat helemaal niet gek.
Past het bij mij.
Dus heb je vastgoed op meerdere plekken in Nederland wat je wil verhuren en je zoekt één partij om dat te laten beheren, dan moet je bij 123 Wonen zijn. 123 Wonen heeft 31 lokale kantoren voor een snelle verhuur, zorgt ervoor dat jouw panden niet leeg staan, heeft een 24/7 bereikbare storingsdienst en je krijgt een hogere huurprijs dan als je dat zelf gaat proberen te verhuren. Want zo werkt het. Ga naar www.123wonen.nl. Nou, precies, want jij bemoeit je ook met dit soort wereldproblemen. Jij zit in allerlei bestuurtjes, zelfs bij het World Economic Forum.
Ja.
Oei,
hebben wij hier te maken met een reptiel?
Oh jee, dat is gevaarlijk.
Ja, kijk, weet je, het is wel een leuk verhaal. Dat,
verschrikkelijk hoe dat gepakt is.
Ja.
Dat slaat echt helemaal.
Allemaal door jouw vriend.
Wie is mijn vriend?
Thierry.
Oh, mijn cynische vriend. Ja, oké, zo. Ja. Nee, ja, dat is een fucking monster die gast.
Nou, kijk, het is best een leuk verhaal. Ik was net afgestudeerd. We begonnen net. We hadden echt mooie patenten ingediend. En dan win je een paar prijzen. Dan word je opeens uitgenodigd voor het World Economic Forum. Maar ik was 28, had eigenlijk nog net niet eens een project verkocht. En zat ergens opeens en dan kom je Bill Gates tegen in Davos in Zwitserland. Ja, ja. En dan moet je in een panel zitten en je mening vindt, terwijl je eigenlijk echt nog zo groen bent achter. Het slaat helemaal naar. Dus ik heb een soort omgekeerde wereld gegaan. Ik ben dus als beginnend ondernemer ergens een soort van top van alle panels en wetenschaps. En ben ik daar in de diepe gegooid.
Inderdaad, ja.
En nu zit ik hier met jullie in de podcast.
Ben je Maarten, Maarten de Gruiter aan het chasen.
Oh, dat is erg.
Dan begin je met Bill Gates en dan eindig je met deze.
Gruiter.
Maar zonder om ook daar de humor. Ik heb daar ook wel veel van geleerd. En ik denk dat ook doodzonde is. Tuurlijk, worden allemaal de zakelijke deals. En je ziet kamers waar allemaal leiders bij elkaar komen. En
satanistische rituelen
plaatsen. Net. Dan gaan de deuren dicht waarschijnlijk. Ik mocht niet mee naar binnen. Maar uiteindelijk zijn er heel veel initiatieven die wel serieus ook impactbedrijven verder helpen. En zo zijn wij daardoor ook verder geholpen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk een enorme lancering is, maar ook wel een soort van gevaar met zich meebrengt dat je ja, dat je daardoor al te snel denkt van dat het komt goed en dat je ja, dat
kan
je
alleen maar minder worden.
Ja, dat je en dat het, veldwerk
het
niet
klopt
doet.
Ook niet, want nee. je bent met z'n zessen en dan ga je in eentje naar het World Economic Forum in Davos en dan opeens willen allemaal mensen in India en Dubai en die willen allemaal iets van je.
Ja.
Kom hier.
Helemaal niet klaar voor.
Dus nee. We hebben nu wel veel. Ik heb wel de afgelopen jaren veel geleerd en meer geduld. Gekregen. En je zou eigenlijk moeten zeggen dat je dat juist niet moet hebben. Maar we gaan gewoon eerst in Nederland daar echt goed laten zien dat we met mooie projecten veel energie kunnen besparen. En dan vanuit daar organisch verder groeien.
Is Nederland een goede plek voor jullie creatieve oplossingen? Is de welwillendheid hier groot? Of zou je inderdaad misschien denken van, nou ja, misschien op een gekke plek als Dubai of zo, is het wel beter voor ons? Dan zijn ze meer geïnteresseerd in wat wij doen.
Nou, het antwoord is tweeledig. Ik denk dat we in Nederland wel voorlopen wat betreft innovaties. In Duitsland doen we nu ook een paar projecten. En dan zie je, de Duitse markt loopt echt nog achter. Zeker wat betreft integreren van innovatie en duurzame energieconcepten.
Ja, en je krijgt betaald in cash.
Ja, nuurbaar. Ja. Toch ben ik ook nog steeds ook wel teleurgesteld in de sector in Nederland. Ik denk ook wel dat ergens blijf ik van nature ongeduldig. En naar het laatste gaat het veel bijvoorbeeld over het daadwerkelijk energiegebruik. Ik hoorde jou ook vorige week op BNR naar het stuk van Maarten Velzer en de Parool verwijzen. Ja. Een heel goed opiniestuk van jongens, het gaat niet alleen maar om die labels, maar het gaat om het daadwerkelijk energieverbruik.
Hadden we het vorige week over, ja.
En dat... Daar gaat het ook om, maar op het moment dat je iets neerzet en op het moment dat je iets ontwikkelt, of het een nieuwbouw of renovatie is, dan is men nog helemaal niet met dat gebruik bezig. Is men bezig met een bepaald label of is men bezig met een vakje vinken of een ding. Dan is het wel heel moeilijk, want wij hebben een oplossing die echt op dat uiteindelijke verbruik zit.
Ja.
Om iemand die waar dat eigenlijk nog een ver van de bedshow is, ja. Om die daarvan te overtuigen. En daar die code hebben we gewoon nog niet helemaal gekraakt. En daardoor...
Maar dan heb je nu toch een gouden tijd om dat wel te verkopen. Omdat iedereen nu bewust is van ja, dat verbruik is niet alleen klimaatgeneuzel. Nee, het doet gewoon fucking pijn in mijn portemonnee.
Ja, maar in de portemonnee van de huurder of de gebruiker van een project. En nog niet zozeer in degene die het bouwt of ontwikkelt. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Maarten.
Maar goed dan, dat zou zijn impact moeten hebben op de verhuurbaarheid.
Nou, ik denk dat de timing, het is niet alleen dit, het is ook nog eens een stukje marketing. Hè? Dus ik bedoel, ik zit wel eens met huurders aan tafel voor wie wij een gebouw moeten ontwikkelen. Of die dat willen. En dan, ja, wij moeten wel BREEAM excellent. En dan kijk ik ze aan en zeg ik, joh, maar weet je wat het inhoudt? Dan heb ik het over bijvoorbeeld een hal ergens of met dat kantoor. Nou ja, nee, want dat vraagt ook heel veel van jou als huurder. Hè? Want bij sommige labels moet je, dat gaat heel ver. Ook in het gebruik van een gebouw en ook in hoe ga je dus om met de gezondheid van je medewerkers. En als ik kijk, ja, dan zeg je, nou nee, eigenlijk niet. Dus je zit dus op een punt, en dat is denk ik dus ook heel goed voor bijvoorbeeld voor jou, is dat dit gaat ook veel verder. Het is ook gewoon een marketing tool. Mensen die het heeft het heel vaak helemaal niet met intrinsieke motivatie te maken. Dat is misschien jammer, maar aan de andere kant, ja, mensen vinden dat ze het moeten doen, want anders ben ik mijn klanten kwijt of mijn werknemers. Dus ik denk dat het nog veel verder gaat.
Ja, maar goed, Ferdinand zegt wel, ik ben toch een beetje teleurgesteld in de markt. De vooruitstrevendheid, gewoon de interesse in dit soort nieuwe dingen. Herken je dat? Vind je dat een terecht verwijt?
Nee. nee, omdat uiteindelijk... Ik begrijp wel vanuit zijn standpunt. Maar uiteindelijk is het ook gewoon... Is het een hele keten van mensen... die er allemaal ook weer een eigen rekenmodel op loslaten. Dus wij ontwikkelen iets. Misschien hebben wij wel een investeerder aan boord zitten. Die investeerder heeft ook weer een investeerder... wiens geld die belegt. En uiteindelijk moet daar een rekensom uitkomen. Ja, en dan heb je wel eens dat mensen toch gaan kijken... ja, waar kunnen we besparen? En we hebben het hier de vorige week ook over gehad. Die minimale duurzaamheidseisen, dat is helemaal niet meer, dat is helemaal geen vraagstuk meer. Daar zitten we al lang overheen.
Ja.
Daar kom je als ontwikkelaar kun je niet zonder, als investeerder niet, als huurder. Ik bedoel, iedereen wil dat.
Maar dit product, alleen, dit is dus je wil een extraatje?
Ja, een extra. En dat is, en daar ben ik het wel mee eens. Kijk, iedereen in die keten moet overtuigd worden dat we dit moeten doen. Dat we een bepaalde, dit is een beetje een ik doe alsof het een bedacht voorbeeld is, maar het is natuurlijk een beetje ook een voorbeeld wat waar ik ook daadwerkelijk met Ferdinand mee te maken heb gehad. Ja, er zijn niet zo heel veel ontwikkelingen van gebouwen waarbij één iemand het één iemand zijn geld is, één iemand zijn beslissing is. Dus ja, daar moet je soms wel meerdere mensen van overtuigen. En dat is niet dat. En dat
maar goed, maar het product lijkt me heel duidelijk grote voordelen hebben op de lange termijn.
Er zijn heel veel producten.
Dus dan moet je daar gewoon voor in.
Tuurlijk, maar er zijn natuurlijk heel veel producten. Ja. Er zijn heel veel partijen die natuurlijk met hele waardevolle toevoegingen komen in dat hele proces. Het bouwproces, in het exploitatieproces. Die allemaal gericht zijn op duurzaamheid. En soms sneuvelen zaken omdat het gewoon niet uit kan. Of omdat iemand vindt in de keten dat het niet uit kan.
Ja, en dan zit je natuurlijk gelijk wel in een heel ingewikkelde sector. Waar als het niet uitkomt, misschien zou ik het anders moeten zeggen. Wat betreft innovatie. Zou ik pleiten dat je nooit nee mag zeggen? Ja, dus dat je nooit als iemand je innovatie
zou aanbiedt. Als ik in jouw schoenen zou staan en het zou verkopen, zou ik het ook zeggen.
Ja, maar ook naar jou toe maak ik hem af. Het wil niet zeggen dat je altijd ja moet zeggen, maar dat je heel duidelijk mee moet geven aan mensen die innoveren, aan partijen, wat de ja als. Of als je en dan de voorwaarden geeft waarop het wel zou werken. En dat zie je wel natuurlijk in de sector waarin we werken, in de vastgoedsector. Dat het, als het een nee is, is het niet echt een. Dan word je gewoon niet meer gebeld. En ik denk wel dat deze sector er veel meer aan zou hebben als je tegen elkaar zou zeggen, het kwam net niet uit, want dit en dit, of zus en zo. Ja. En ik vind wel dat daar zit wel een soort verantwoordelijkheid. Ook een goed voorbeeld. Een Leslie Bamberger van Koningberg. Daar zat ik op een gegeven moment mee, ook in zo'n uitzending. En echt jaren geleden. Zei, die komt eens een keer bij me op kantoor langs en dan kan je verhaal doen. Dus ik mijn verhaal bij hem doen. En zei, dit en dit klopt nog niet. Kom maar terug als je dat opgelost hebt. Kwam ik een jaar later terug. Ik had echt geluisterd naar wat hij zei. En toen zei hij, beter. Maar dit klopt ook nog steeds. Het moet nog simpeler. Weer een jaar later terug. En nu uiteindelijk zijn echt 3,5 jaar verder. Gaan we gewoon een heel mooi project met hem doen. En daar zit dus een bepaald soort manier. Ja. Om wel die openheid te geven. Waarin je de innovator meegeeft waarom het. Want jij bent de expert.
Ja, ja.
Meegeven waarom het nog niet werkt. En in welke hoedanigheid het wel zou werken. En ik denk dat we dan een stuk sneller zouden kunnen gaan met z'n allen.
Ja, dus mensen mogen prima op dit moment het nog niet helemaal vinden kloppen, het verhaal. Maar dan moeten ze wel vertellen waarom, zodat je daarmee door kan gaan als innovator.
Ja, dus dat zou het echt iets zijn waar ik voor pleit. En ik denk dat iedereen verder zou helpen. En daarin zit ook nog een tweede. Kijk, ik ben er natuurlijk al van overtuigd. Wij zijn geen nice to have meer. We zijn een must have. Maar pas op het moment dat er over een jaar een huurder in een gebouw gaat en die kiest voor een gebouw waar onze oplossing, waar Sense in zit, die heeft gewoon een 20% lage energierekening dan het gebouw wat ernaast staat. Ja. Maar dat is nu nog niet zichtbaar voor degene die de stenen aan het stapelen is.
Ja, Maarten, het is weer tijd voor ons rubriekje De Wange van de Week. Ik heb voor jou meegenomen een auto uit mijn Zweedse thuisstad, Gothenburg. Een Polestar 3. Ja, het is natuurlijk wel meer Chinees dan Zweeds. Dat weet ik, lieve luisteraar. Maar ze maken echt wel mooie auto's. Ik ken ook een paar mensen in Gothenburg die bij Polestar werken. Is best wel een upcoming merk. En ze hebben een nieuwe SUV. Het is wel een prijzig ding. De Polestar 3. Wat vind je ervan? Vind je het een mooie auto?
Ik vind het wel een mooie auto. Nee, je weet, ik heb al een keer eerder verteld dat ik ben dol op elektrisch rijden.
Nou.
En deze kan 600 kilometer.
Ja, dan kom je toch al halverwege februari.
Precies.
Hè? Eén keertje opladen onderweg en je bent er.
Kan je lekker iets eten, lekker croissant eten of zo?
Precies. Of als je door Duitsland rijdt, een schnitzeltje.
Ja,
zo erg is het dan maar niet het leven, Maarten, van de elektrische duurzame toekomstmens.
Je moet gewoon geen haast hebben.
Nee, je moet gewoon geen haast hebben. Je rijdt comfortabel met je hele gezin naar je vakantieadres in deze Polestar 3. Ja, en het mooie van Pure Lease is dus niet alleen die prettige tarieven en goede voorwaarden, maar dat je dus ook auto's die net nieuw zijn, zoals deze Polestar 3, kan leasen. Wat wil je nog meer? Is er geen manier om die lange termijn effecten, die positieve lange termijn effecten, die dus ook heel duidelijk economisch zijn, voor de ontwikkelaar al zwaarder te laten wegen?
Ja, dat doen we. Je moet kijken naar total cost of ownership. Moet je zoveel mogelijk naar voren halen. En wat ook Maarten zei, dat is echt wel, is ook echt waarheid erin. Daar moeten we niet zo vies over doen. Maar heel veel zit ook in de marketingwaarde. Dus als je in je huurdersinformatie naar je huurder heel duidelijk kan communiceren wat jij extra doet om voor hen die energie naar beneden te krijgen.
Kan de huurprijs toch omhoog?
Dan kan, ja, de huurprijs omhoog. Of als je dat niet, of als je daar niet aan wil, ze gaan eerder bij je huren.
Ja.
En dat laatste is natuurlijk een soft argument, maar degene die daar zeg maar op inzetten en voorop lopen, die gaan uiteindelijk wel die huurders aantrekken en de race winnen.
Wat is jouw einddoel met jouw bedrijf? Ben je alleen eigenaar?
Ik heb het samen opgericht met een andere natuurkundige. Hij gaat nu de kassen leiden en ik ga de kantoren leiden.
Ja.
Ons bedrijf heet Visie. Iedereen vraagt, zeg je Visee of Fizee?
Oh ja, Visee noemde ik.
Maar het komt gewoon, dat maakt helemaal niet uit. Als je bedrijf zo noemt, moet je weten. Ik hoor jou vaak ook struikelen over dat mensen het verkeerd uitspreken. Ik heb me erbij neergelegd.
Visie, ja.
Het is Visie, Visee. Ja. Het komt van physics en seeing. En wij zijn natuurkundigen en we willen gewoon altijd op die manier naar de wereld kunnen kijken. Want er zijn heel veel dingen bedacht door ooit, 10 jaar geleden of 50 jaar geleden, die nu beter bedacht kunnen worden. En dat is mijn drive. Dus het zou best kunnen dat we in de komende jaren een aantal samenwerkingen aangaan. Of misschien met andere bedrijven dus actiever samenwerken. En dat daar uiteindelijk de beste kantorenoplossing uit voortkomt.
Ja.
Zolang we daar uiteindelijk maar impact mee hebben en die kantoren ook echt energiezuiniger maken. En daar wil ik best nog wel wat, heb ik nog wat energie en geduld voor.
Ja, en als ondernemer, wil je de boel verkopen? Wil je dat dit een familiebedrijf wordt?
Nee, ik zou zeker op een gegeven moment wel de boel kunnen en willen verkopen. En niet zozeer om alleen maar dan te cashen. Terwijl tuurlijk wat lichtere hypotheeklasten en dingen.
Ja.
Maar gewoon ook om weer met al die kennis en al die ervaring die je hebt gehad en geleerd en hebt opgedaan, ook weer vervolgens nog sneller, nog beter, nog meer impact te hebben. Alleen aan de andere kant, het staat momenteel helemaal niet op onze roadmap. Want we moeten echt nog flink wat grote projecten en beleggers aan ons gaan binden. Dus dat is.
Denk het, je wel eens, was ik maar gewoon lekker bij McKinsey een miljoentje per jaar gaan harken?
Nou, die gedachte komt natuurlijk wel in je op. Maar ik haal zoveel plezier uit wat ik doe. Die uitdaging, die drive. En dan toch elke keer, kijk, uiteindelijk ga ik ooit een project met Maarten doen. Ik weet het zeker. Ik weet het echt zeker. En hij weet het eigenlijk ook.
Hij weet het.
Hij weet het ook.
En verzetten heeft geen
die
zin.
Die uitdaging, ja, die vind je niet bij een consultant of een ding. Dus ik ben echt hartstikke gelukkig.
Hey, nou, ik ben heel blij dat je het hebt gedaan.
Hey, en even, ik heb een heel mooi interview van jou samen met je vader gelezen.
Oh ja.
En daar ging het toch op een gegeven moment ook nog over politiek. Nou, het ging eigenlijk meer over bestuur, had ik het idee, dan over politicus zijn. Zie je dat, want het is een familietraditie, hè?
Ja, wel een
toch
beetje.
Een beetje.
Wel een beetje.
Is er ook al, grootvader was ook een bestuurder?
Ja, die was staatssecretaris Financiën.
Ja.
Dus als je eigenlijk zo zit, staatssecretaris, minister, dan is het premier.
Ja.
Koning, zou ik zeggen.
Oh. Ja. Heb jij nog een heel artikel? Je hebt daar ook een mening over, hè?
Nou, ik vind dat je die Oranjes moet verlossen uit hun lijden, ja. Ik vind het wel heel zielig.
Maar wat is hier...
Ja, nou, zie je dat? Zie je? Nou, ik heb niet per se over premier of...
Nee.
Of kopen en
of,
dan...
Of minister, maar politiek, bestuur?
Nou, zoals je nu in dit korte gesprek met mij... Ik ben wel echt uit op impact. En ik denk wel dat je uiteindelijk in de politiek veel en nog meer impact kan hebben. Ik denk dat ik dat nu op dit moment zeker nog niet zou kunnen. Dus vandaar ook nu nog niet die, die ambitie. Maar wat ik wel denk is dat we leven gewoon in een... Als je kijkt naar de wereld om ons heen. Het is gewoon een hele moeilijke wereld. Heel volatiel, heel onduidelijk, echt complex voor iedereen. En ik geloof wel dat daar met bepaald leiderschap we mensen verder kunnen helpen. En ik denk wel dat ik daar uiteindelijk ook nog wel een ambitie bij mij zit.
Ik vind dus dat wij weer wederom een minister in spe hebben.
Nou, wij zijn zelf ook ministers in spe. We hebben voortdurend zijn er, maar goed, dat is de tragiek van deze tijd, waar ik ook wel eens mee te maken heb. Dat iedereen heeft wel de ambitie om impact te maken, maar vindt het toch wel ook wel prettig om aan die zijlijn te staan.
Ja.
En de vraag is ook, daar hou ik me wel eens mee bezig met die vraag van waar maak je nou de meeste impact? Hey, ook in mijn geval maak ik meer impact in mijn huidige rol of als backbencher. Maar goed, dan
er zijn ook fases.
Ja.
En misschien maak je op het ene plek op één moment in je leven hier meer impact en later ergens anders.
Ja.
En net als dat voorbeeld van het World Economic Forum, eigenlijk waren we veel te vroeg ergens.
Ja.
Als ik daar nu zou staan, dan zou ik wel weten wat ik Bill Gates zou zeggen.
Ja.
Dus dat,
wat zou je hem zeggen?
Ja.
Hou eens op met die satanistische ritueel. Ja.
Hartstikke slecht voor het milieu, al die verbrandingen. Dat, ja. Nee. Wat ik hem nu wel zou zeggen, is dat die, dat die investeringsfondsen die hij heeft, dat die veel sneller moeten uitgeven. Veel sneller moeten investeren. Ja. De time to invest, maar sowieso voor heel venture capital, het is veel te lang. En als we veel sneller geld wegzetten met een bepaalde risico, een profiel, dan komt er ook veel sneller komen daar returns op. En Bill Gates kan daar echt nog veel sneller in.
Ja. Ja. Nou, volgens mij gaan we nog meer van jou horen.
Het zou mij niets verbazen als hij of, wat is het, Melinda? Deze podcast luistert.
Melinda?
Dit ook Melinda?
Oh, Melinda. En Melinda.
Ja, een van die twee zal toch echt
Een podcast luisteren. Ja, maar Nederlands is ook voortreffelijk.
Nou, we taggen ze er gewoon in.
Ja.
Ferdinand, onwijs leuk dat je er was.
Dankjewel.
Succes met jouw gepivote bedrijf. Dat je het maar voor een mooi bedrag mag verkopen uiteindelijk. Want je moet dan wel op een gegeven moment het land gaan redden.
Ja. Nou, ja. Wat een mooi vooruitzicht.
Ja.
En als we nou ooit een project gaan doen, Maarten, wat, wat spreken we dan af?
Leuk hoor, dat land redden. Nou, maar fuck you, eerst even filmen rijden.
Wat spreken we af? Ik dacht eigenlijk dat we al een project deden samen. Is het toch niet doorgegaan?
Nou, er zit nog genoeg in de pijplijn.
Nou ja, dan als wij een project zouden doen, mag jij me mee nemen.
Fade out, okay. Gaan we doen. We gaan geen sales pitches. Dankjewel, Ferdinand.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.